onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen Psalm 145 en daarvan het zesde vers: De Heere is recht in al zijn weg en werk. Wij noemden nu het zesde van 145. Uit Gods heilig woord lezen wij u Jesaja 43, de versen 1 tot en met 11. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 119, het 73ste vers. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart. Wij noemden nu Jesaja 43, vers 1 tot 11, de 12 artikelen, en van Psalm 119, vers 73. Maar nu al zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, Zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Ik heb Egypte land, Moorenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest en ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. En ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. En ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Breng voort het blinde volk het welk ogen heeft en de doven die oren hebben. Laat al de heidenen samen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen. Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, het is de waarheid. Gijlieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Dit doe ik niet in opdracht van de kerkraad, maar ik heb deze preek in de achterliggende week voorbereid. Dus dat is eigenlijk de nuchtere constatering waarom ik vanmiddag zondag 1 met u wil overdenken. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en in het sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Vragen we weer om zijn zegen en dan willen wij in de bijzonder opdragende familie van Vulpen, die vandaag voor het laatst in ons midden is als lid van de gemeente, want die hopen te verhuizen naar Driebergen. Vragen we de Heer om zijn zegen. Genadige Heere die in de hemel woont, zo is het in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat we vanmiddag elkaar ontmoeten rondom uw woord. En dan willen we dat oude boekje, de Heidelberger Catechismus, met elkaar openen. Dat altijd weer actueel is. Want die vraag, Heere, die overstijgt alle tijden. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Wat is het toch belangrijk dat we daar antwoord op kunnen geven, op goede gronden. Want het leven is zo kort en de dood wenkt ieder uur. We zijn hier immers maar eventjes. En geef dat we dat ook zullen beseffen, dat op weg een reis zijn naar de eeuwigheid. En dat aan deze kant van het graf het meest belangrijke moet plaatsvinden dat wij van eigenaar veranderen. Want Heere, de duivel die heeft beslag op ons gelegd en wij hebben ons moed en vrijwillig aan hem overgeleverd. We zijn zijn eigendom geworden. En dat niet op een wettige wijze, maar op een illegale wijze. En dat neemt u niet. Want u hebt recht op ons, o Heere. En geef dat dat recht ook op ons af zal komen als we luisteren naar de prediking. Recht op alles van ons. En we bidden u dan in het bijzonder voor hen die nog steeds onder de beheersing van zonde en Satan leven. En die nog niet door genade zichzelf uitgeleverd hebben aan u, of gij toch, met de kracht van uw overwinnende genade deze middag hen wilt overweldigen. Opdat zij ook van eigenaar mogen veranderen. En dat deze middag die ware troost ook mag spreken voor degene die daarvan weten in hun leven dat zij van eigenaar veranderd zijn. En dat de troost, die diepe troost, die echte troost, die onwankelbare troost, vertroost vanmiddag. In alle omstandigheden. Van moeite, van strijd, van verdriet, van rouw, van aanvechting. Dat het op en af mag komen, dat er nou niets gebeurt bij geval. En dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Wat een wetenschap, Heere, wat een diepe, troostrijke, rijke wetenschap. En geef dat onze jonge mensen jaloers mogen worden op het volk van God, zodat ze er zin in krijgen om u de Heere te mogen dienen en u de Heere te mogen vrezen. En dat ook in een rechte weg. Zoals onze catechismus dat ook zo eenvoudig in de 3 stukken ons voorhoudt. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik Goden voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Een levenslange les. En Heere, wij bidden u of gij dan ook ons wil helpen in de bediening van uw woord. En de Satan wil schelden, zodat hij geen vat op ons zal hebben. We dragen de familie van Vulpen aan u op, die afscheid van de gemeente zullen nemen. Dat zij ook vanwege studie dichter bij Apeldoorn willen gaan wonen, in Driebergen. En wilt u met hen optrekken, in het bijzonder met onze broeder, die zich voorbereidt op dat wonderlijke ambt van dienaar des woords. Heere, wilt u hem zalven met uw heilige geest. En ook zijn vrouw daarvoor inwinnen. Zodat ze samen u de Heere in de toekomst mogen dienen. En dat ze op uw tijd uit uw hand een gemeente mogen ontvangen. Als een gave Gods. Sterk hem dan in de studie. Wees ook met hen allen, Heere. En geef dat ze een goede tijd tegemoet zullen gaan in Driebergen. Heere, wij bidden u of gij met al uw garige trouwe dienstknechten, met de studenten en met de hoogleraren wil zijn, met onze theologische universiteit. Zegen hen ons ten goede. Zegen ons allen, in het bijzonder hen die over ons gesteld zijn. We bidden u ook voor deze wereld, en dan denken we in het bijzonder aan de noodsituatie in Afrika. Heere, wilt gij toch de hulp die geboden wordt zegenen? Gedenk ons dan zo te samen en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 130 vers 1 en 2. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Er zal vandaag gecollecteerd worden voor de kerk en de bouwkas. En volgende week, zo de Heer wil en we leven, voor de diaconie en voor de kerk. De Heer zegen u en uw gaven terwijl we zingen Psalm 130 vers 1 en 2. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede vers van Psalm 25 na het amen van de prediking. Wat is de vraag van onze Heidelberger toch persoonlijk, vindt u niet? Wat is uw, wat is jouw enige troost? Wat zou u daar nou voor antwoord op geven? Ja, zegt iemand, dominee, dat ik mijn vrouw nog heb. Dat we nog samen mogen zijn. Dat is wel echt een troost voor me. Ik moet er niet aan denken als ze me ontvalt. Ja, zegt een kind, dat ik zo'n lieve vader en moeder heb. Ik kan altijd bij ze terecht. Een ander zegt, ja, ik heb mijn werk nog en ik ben nog gezond. Je hoort het soms wel eens in de gemeente iemand zeggen, gezondheid, dat is het voornaamste. O ja. Dat zijn op zichzelf genomen natuurlijk troostvolle dingen. Als je die nog mag hebben. Dat weten degenen onder ons die dat ontberen. Maar in het leven. En in het sterven. Zie je jezelf al liggen op een sterfbed? Dan moet je alleen door die dood, Jordaan. Dan kan je man je niet helpen. En je vrouw kan je er niet doorheen dragen. Uw enige troost beide in leven en in sterven. Dat je, ja zegt iemand, dat ik wel eens een gebedsverhoring heb gehad, dominee, in een bepaalde zaak. Dat vergeet ik mijn leven lang niet meer. Is dat je enige troost? Durf je het daarop te wagen? Je moet van eigenaar veranderen, zegt onze Heidelberger. Dat je dat weet, dat er een overgang heeft plaatsgevonden. Van de een naar de ander. Kijk, en daar geeft onze catechismus nou onderwijs in. Belangrijk onderwijs. Daar willen we naar luisteren. De enige troost is het eigendom van Jezus Christus te zijn. Dat is de enige troost. Dat schrijven we boven de prediking. En dan staan we stil bij vier gedachten. Allereerst bij de troostgrond. Ten tweede bij het troostgevolg. Ten derde bij de troostzekerheid. En ten vierde bij de troostweg. Dus de enige troost is het eigendom van Jezus Christus te zijn. Troostgrond, troostgevolg, troostzekerheid, troostweg. Dat is immers het eerste wat deze leerling beleidt wanneer hem de vraag wordt gesteld dat hij niet langer meer van zichzelf is. Maar dat hij het eigendom geworden is van zijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Gelukkig, zegt hij, ik heb het niet langer meer over mijzelf iets te zeggen. Zou je hem dat nazeggen? Ik sta niet langer meer voor eigen rekening. Ik bepaal gelukkig niet langer meer de koers van mijn eigen leven. Zou je daar ook zo blij mee zijn? Want u voelt wel, dat staat nou haaks op wat wij mensen graag willen. Wij willen juist wel graag van onszelf zijn. Hoe vaak hoor je het iemand niet zeggen, ik wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Onafhankelijk. Ik wil het liever zelf uitzoeken. Van zichzelf te zijn, dat lijkt het meest ideale. Niemands knecht te zijn. Maar weet u dat dat levensgevaarlijk is? Van zichzelf te zijn en van zichzelf te blijven, jonge mensen, dat betekent ontbloot te zijn van God en van Christus en van het eeuwige leven, van al de welsdaden die Christus verworven heeft. Van zichzelf te zijn, dat betekent een slaaf te zijn van de zonde, want de zonde is een grote dwingeland hier van binnen. Een slaaf te zijn van de duivel, want dat zijn we geworden. En de duivel is een goede meester, hoor, want hij laat je met rust zolang je gewoon zijn zin doet. Zolang je maar graag van jezelf wil blijven. Een slaaf te zijn van wat de wereld je te bieden heeft. Van zichzelf te zijn, dat is ten diepste overgelaten te worden aan jezelf, mijn jongen. En dan straks voor eeuwig verloren te gaan. Zoals die rijke man uit Lucas 16 vers 24... Die zei, nou ga ik eens eindelijk met pensioen. Ik ga lekker uitrusten van alles wat ik bijeen vergaderd heb. En ik ga zelf beslissen over mijn eigen leven. En ik ga lekker doen waar ik zelf zin in heb. Dat is van jezelf te zijn. Maar deze leerling die getuigt van het wonder dat hij van eigenaar veranderd is. Door het wonder van Gods genade. En dat moeten we in ons leven leren verstaan, geliefde, wat de bruid uit het Hooglied zegt. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. En waar komt dat vandaan? Dat komt nou bij God vandaan. Dat komt uit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid vandaan. In de eeuwige raad des vredes heeft God de Vader zijn uitverkoren kerk aan zijn zoon gegeven. En toen heeft de vader met eerbied gesproken tegen de zoon, gezegd: hier mijn zoon, ze zijn van u. De Heer Jezus zegt dat zelf in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17 vers 6. Zij waren uwe, maar gij hebt dezelve aan mij gegeven. En God de Zoon die heeft ze in de tijd losgekocht. Dat zegt hier de belijdenis heel duidelijk, met de prijs van zijn dierbaar bloed. Want die uitverkoren kerk, dat zijn gevallen zondaren die schuld gemaakt hebben bij God. En die schuld die moet betaald worden. En God eist een hele bijzondere, unieke prijs die wij mensen niet op kunnen brengen, namelijk bloed. Ja, maar ik kan wel bloed geven, zegt iemand. Ja, maar niet dierbaar bloed. Want wat is dat voor bloed? Dat is zeldzaam bloed, dat is uniek bloed. Dat is verzoenend bloed, dat is zuiver bloed. Dat is bloed van de middelaar Gods en der mensen. Dat is het bloed van een uniek persoon. Dat is het bloed van iemand die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig mens is. En dat is niemand dan alleen de Zoon van God die ons vlees heeft aangenomen. En God de Zoon die heeft het op zich genomen om die te verlossen, staat er, uit alle heerschappij des duivels. Want als hij de schuld betaald heeft, en dat heeft hij gedaan op Golgotha, dan moet die zondaar verlost worden uit die gevangenis. Die gevangenis die moet krachtens het recht opengebroken worden. Die gevangenis die wordt bewaakt door een cipier. En de naam van die cipier, dat is de wet. De wet die laat niemand toe om die gevangenis te openen, tenzij er betaald is. En daarom moet iemand wettig komen naar die gevangenis met de kwitantie dat er betaald is. En dan moet die cipier opzij gaan. En dan gaat die gevangenis openen. En dan zal hij uit alle heerschappij des duivels verlost worden. En die weldaad moet persoonlijk bij zulk een verloste toegeëigend worden. Toegepast worden door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die roept dan ook krachtdadig uit die natuurstaat. Uit die positie dat die niet het eigendom van Jezus Christus is, maar het eigendom des duivels is. Ik heb u bij uw naam geroepen, hebben we samen gelezen uit Jesaja 43. Ik heb u verlost, gij zijt mijn. En als dat gebeurt, dan zal van de kant van die zondaar dat geschonken geloof gaan werken, waardoor hij deze weldaad gaat aannemen. En in het aannemen van deze weldaad gaat hij daadwerkelijk alles verloochenen buiten Christus. Alles verzaken buiten Christus. En dan wordt die zaligmaker, die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, wordt hem het een en al. Om zichzelf aan hem kwijt te raken. En dat niet alleen voor dit leven, maar ook in het sterven. En niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Dat is de troostgrond. En u hoort wel, geliefden, het werk van de drie-enige God. De verkiezende liefde des Vaders, de verlossende liefde des Zoons en de toepassende liefde des Heiligen Geestes. Dan ben je van eigenaar veranderd. En wat volgt daar dan uit? Onze tweede gedachte. Het troostgevolg. Wanneer iemand door genade van eigenaar veranderd is en het eigendom van Jezus Christus geworden is, dan komt hij vanaf dat moment voor 100% voor zijn goddelijke rekening en zijn goddelijke bescherming. Want u moet maar eens opletten en leest u maar mee, gemeente, dat de hoofdpersoon in het antwoord Jezus Christus is. Want wanneer de leerling antwoordt dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mij, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, dan beginnen alle handelingen uit te gaan van die gezegende van de Vader, de Heer Jezus Christus. Want dan staat er die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. Hij. En hij mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, dat doet hij. En dat hij mij, en dan komen we bij onze tweede gedachte, al zo bewaart dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat hij mij alle dingen tot mijn zaligheid doet dienen. Hij is de hoofdpersoon. Hij is het onderwerp van deze lange zin. Laten we eens letten op wat het eerste troostgevolg is. En dat die zaligmaker, staat er, mij al zo bewaren zal, dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen zal. Dat is wat. Dat wil zeggen, dat die nooit meer verwisseld zullen worden van eigenaar. Dat ze altijd het eigendom zullen blijven van hem. De Heer Jezus die zegt het zelfs zo treffend in Johannes 10 vers 28. En ik geef hen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ze liggen dus vast in de handen van hem die voor hen betaald heeft in die doorboorde handen. En van hem die hen verlost heeft uit die gevangenis. En dat vanwege de vastheid van het genadeverbond. Want er staat in Jesaja 54 vers 10. Bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere der Heerscharen. En vanwege de vastheid van Gods beloften. Want er staat in 2 Korinthe 1 vers 20. Dat de beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Dus hij bewaart ze alzo, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. De kleinste dingen gaan niet buiten hem om. Voortdurend let hij op u, kind van God. Van de eeuwigheid uit. Heeft hij het oog gehad op u? En houdt hij het oog op u? Onder alle omstandigheden. Geen gedachte gaat aan hem voorbij. Geen woordje, geen beslissing, geen omstandigheid. En dan voegt hij eraan toe, ja, dat ook mij. Alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Zowel de goede dingen als de kwade dingen. Ja, zegt iemand de goede dingen, dominee, dat kan ik me wel voorstellen dat die tot mijn zaligheid moeten dienen. Gods zorg in mijn leven. Dat ik eten en drinken krijg en kleding en een dak boven mijn hoofd. En dat ik geboren ben in een gezin waar Gods woord centraal staat, dat ik opgevoed ben bij de gedachte dat ik bekeerd moet worden, dat ik een nieuw hart moet krijgen, dat ik de Heere moet zoeken. En dat de genademiddelen op mijn weg geplaatst zijn, dat ik naar Gods huis mag gaan en dat ik de Bijbel mag lezen. En dat ik mag bidden, die goede dingen. En dan de heilige engelen die de Heere uitzendt, om de uitverkorenen te beschermen op alle wegen, die goede dingen, jazeker. Al de zegeningen die ik ontvang, zowel geestelijk als maatschappelijk, dat die dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Maar ook de kwade dingen. O ja, zegt een kind van God in ons midden, dat bedoelt u natuurlijk mee de verdrukkingen, dominee. Die kinderen Gods meemaken in hun leven. De kastijdingen, want er staat immers in de Bijbel, die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. Zoals een vader en moeder wel eens doet met zijn kind. En dat die vader zegt, jongen, dat doe ik nou allemaal voor je eigen best wil. En dat leren Gods kinderen ook in hun leven. Hoewel het soms erg moeilijk is, dat het toch en ten goede komt, zodat ze het zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat zullen dan wel die kwade dingen zijn, maar ook zelfs de zonde. De zonde, dominee, kunnen die ook meewerken tot mijn zaligheid? Nee, dat kan ik me niet voorstellen, daar klopt niks van. Ja, ik bedoel natuurlijk niet de uitleving van de zonde. Dat zou natuurlijk absurd zijn. Paulus die waarschuwt er ook voor. Die zegt, zullen wij zondigen opdat de genade meerder worden? Dat zij verre. Maar de inleving ervan. De beleving hier in het hart. De wortel. Dat is soms zo stormen kan in mijn hart. En dat ik op een droefheid zeg, Heer, Houd het nou nooit eens op hier van binnen. En dat toch moet medewerken ten goede. Om telkens weer uit te drijven tot die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En wat denkt u van Satan dan? Nou, als er toch één tegenwerkt op mijn zaligheid, dan is het de duivel wel. Maar ach, die zielepoot, ik zeg het maar eens even een beetje plat. Hij heeft niet door dat hij een instrument is in de handen van die getrouwe zaligmaker. Om juist ook mee te werken tot mijn zaligheid. Paulus, die zegt het. Dat hij last had van een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Maar wat is de vrucht daarvan? En hierom heb ik de Heere 3 maal gebeden dat hij van mij zou wijken. Wat een nut, hè. Wat een nut. Want als Paulus die slaande Satan niet gehad, dan had hij niet zo vurig en volhardend gebeden dat hij van hem zou wijken. En uit die weg heeft hij geleerd dat de Heere antwoord gaf: mijn genade is u genoeg. Dus de troostgrond, dat is de eeuwige verkiezing, de loskoping van Christus, de bevrijding van Christus, en het werk van de Heilige Geest. En dan de troostgevolg, dat is die bewaring. En dat alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. En dan onze 4e gedachte. De troostzekerheid. Want dan lezen wij verder in het antwoord. Dan staat er immers: waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Dus hij verzekert ervan. Dat staat nou net haaks op de Romeinse leer. Want in de Romeinse theologie wordt geleerd dat je er nooit zeker van kunt zijn. Tot aan je dood toe moet je twijfelen of je wel echt bekeerd bent. Of je wel echt zalig zult worden. Kan altijd alle kanten nog op. Dat is de troosteloze leer van Rome. Soms staan we wel dicht bij Rome, vindt u niet? Dat het soms in onze kring ook wel eens als een echt kenmerk wordt gezien, als je altijd maar twijfelt en geen zekerheid hebt. Ja, maar dominee, is twijfel dan niet goed? Ach, als je nooit twijfelt, dan moet je twijfelen. Want daar waar twijfel is in het geestelijke leven, daar is aanvechting. Maar daar zal de Heere zijn volk weer de grond, die vaste grond laten zien van de zaligheid. Twijfel komt voort uit het ongeloof. En daar hebben Gods kinderen verstand van. Omdat zij ook verstand hebben van geloof. Daar waar geloof is, daar is ongeloof. En waar ongeloof is, daar is geloof. Waar twijfel is, daar is zekerheid. En waar zekerheid is, daar is soms twijfel. Jazeker. Maar niet zoals Rome dat bedoelt. Dat je altijd twijfelt en nooit zeker bent. Want de Heilige Geest die verzekert, staat hier, van het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat is niet het hiernamaals. Maar dat is dat leven der genade dat in het hart gewerkt is. En de Heilige Geest die verzekert daarvan. Hoe doet hij dat? Vraagt iemand. Dat doet hij middelijk. En soms onmiddellijk. En wat houdt dat dan in? Dat houdt in dat je erbij bepaald wordt dat het echt is wat er in je leven gebeurd is. Nee, dat is niet een terugwerpen op jezelf, maar dat is Bijbels. Er staat in Gods woord: onderzoek uzelf en of gij in het geloof zijt. Dat is jezelf onderzoeken voor het aangezicht van God. Dat je zegt, Heer, is het nou echt bij me? Beproef het. En wilt u mij ervan verzekeren? Door het werk van de Heilige Geest. En ik zei al, dat doet hij middelijk. Wat houdt dat in? Dat hij dat doet door de genademiddelen. Door biddend Gods woord te lezen en lezend te bidden. Door biddend te luisteren naar de bediening van het woord van God en je daaraan te toetsen. Om te luisteren of de kenmerken van het echte leven verklaard worden. En dat je jezelf daaraan kunt spiegelen of je daar ook iets van kent. Daarom moet de prediking ook bevindelijk zijn. En dan gaat het in de bevinding niet om allerlei menselijke ervaringen, maar dan gaat het om het werk van de Heilige Geest in het hart van de zijnen. Want Gods woord die geeft kenmerken van het nieuwe leven. En de Heilige Geest die laat het oog daarop vallen. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Ik denk aan de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de hongerigen en de dorstigen, want zij zullen verzadigd worden. Daar heb je drie kenmerken van het echte geestelijke leven. Dat zijn armen van geest. Dat zijn geen hoogbekeerde mensen, dat zijn geen rijke mensen in zichzelf. Dat zijn geestelijke bedelaars geworden. Arm aan licht, arm aan gebed, arm aan kracht, arm aan moed. Maar zij zullen het koninkrijk der hemelen beërven, want die nemen de toevlucht tot die rijke genade geopenbaard in Christus. Die onvoorwaardelijk gegeven worden aan die armen van geest. Treurenden. Die treuren over hun bestaan, die treuren over de breuk tussen God en hun ziel. Hongerigen en dorstigen. We hebben de beelden gezien van de achterliggende week. In de krant konden we het zien hoe het is in Somalië. Hongerige en dorstige mensen. Wij weten niet wat honger is, wij weten niet wat dorst is. Misschien de ouderen in ons midden. Maar echte honger. Als je echte honger hebt, dat doet pijn in je maag, dat knaagt en dorst moet nog erger zijn. Maar als je geestelijke honger en geestelijke dorst hebt, dan ga je op een bepaalde manier om met de genademiddelen. Dan ga je op een bepaalde manier om met de kerkgang. Dan zit je in de kerk als een bedelaar. Dan honger je naar een woordje, naar een kruimeltje. Dan hoop je dat er wat valt voor je, zodat je iets mag krijgen. Van dat brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Middelijk wijs verzekert de Heilige Geest dan van dat eeuwige leven. Maar soms ook onmiddellijk. Als de Heilige Geest spreekt, dat gebeurt niet zo vaak. Dat gebeurt af en toe in het geestelijke leven. Gods gewone weg is om de ziel middelijk te verzekeren. Maar Gods kinderen kennen ook momenten in hun leven dat ze onmiddellijk verzekerd werden van het eeuwige leven. Dat de Heilige Geest als de grote verzegelaar, als de secretaris van God het stempel erop zet. Dat gebeurt meestal in een crisiservaring. Wanneer het erop of eronder ging bij een kind van God. In bepaalde omstandigheden of wanneer er sprake moest komen van een doorbraak in het geestelijke leven. En dat de Heer in die bange zielenworsteling met kracht een belofte Gods op de ziel drukt. Zodat wij het van Gods wegen horen. Kus de Zoon opdat hij niet toorne. Eer dat gij op de weg verga en een weinig in toren zal ontbranden. En dat vergeet je nooit meer als dat gebeurt. Dat wordt hier in het hart verzegeld. En daarom kennen Gods kinderen een sprekend God in hun leven. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest verzekert. En wat is het beste bewijs dat het van God geweest is? Dat is eigenlijk het laatste zinnetje van het antwoord. 1. En hem voortaan te leven en van harte willig en bereid maakt. Want als God iets geeft, geliefden, dan zal dat blijken uit de vrucht. Dan wordt hij van harte willig en bereid gemaakt om voor hem te leven. Hij wordt er niet toe gedwongen. Maar hij voelt dat zijn hart ruim, breed, wijd gemaakt wordt voor de Heer. Hij gaat iets verstaan van wat de dichter zegt. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan word je een makkelijk mens. Dan kan God alles met je doen. Dan zegt je, Heer, ik ben het leem en gij zijt de pottenbakker. Kneed mij maar zoals u dat wil. Dan ben je bereid om 1000 doden te sterven. En dan ben je van harte willig en bereid om de zonde vaarwel te zeggen. Dat gaat dan zomaar vanzelf. Ja, dan ben je bereid om soms een heel zwaar kruis te dragen. Als het maar nuttig is, Heer, als het maar tot uw eer is. Als de Heilige Geest mij zo verzekert van het eeuwige leven. Ja, dat is de enige troost, zegt die leerling, dat ik niet meer van mezelf ben. O, wat is dat toch een geweldige troost, wat is dat een onvervangbare troost. Wat is dat toch een jaloersmakende troost. O, zou je er nou geen zin in krijgen om ook die troost deelachtig te worden, dat je zegt, ja, o, kon ik die troost maar ook krijgen. Kon ik het ook maar nazeggen. Dat ik eens andere geworden ben. En Gods kinderen onder ons, die zullen toch herinnerd worden aan het moment in hun leven dat dat gebeurde. En de vraag komt dan toch boven, hoe krijg ik dan deel aan die troost, dominee? Hoe gaat dat dan? Onze vierde gedachte, de troost weg. Onvervangbaar is onze catechismus op dat punt. Die sturen zielen niet met een kluitje in het riet. Maar die geven daar een duidelijk antwoord op. Hoeveel stukken zijn u, zo persoonlijk, nodig te weten opdat gij ook in deze troost zalig zult leven en sterven? Zet er eens een streepje onder dat woordje nodig. Dat is echt nodig, hoor. Zoek geen andere weg. Zoek geen andere manier. Dit is de weg. Wandel in de zelf. En dan dat antwoord. 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Niet die van mijn buurman. Niet die van mijn vrouw. Maar van mij. En dan, hoe groot, niet hoeveel, niet of het er 100.000 zijn of 1 miljoen zonden, maar hoe erg, hoe groot mijn zonde en ellende waren. Nee, dat staat er niet. Zijn. Tegenwoordige tijd. Vandaag, nu. Dat is dus geen gepasseerd station voor die leerling. Maar dat is een zaak van vandaag. Omdat dat steeds dieper gaat. En dat geldt ook van die tweede vraag ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Dus het is niet zo, net zoals in de Pinksterkringen gezegd wordt, eenmaal verlost, altijd verlost, en dan hoef je je dan verder ook niet meer over te bekommeren. De apostel Paulus die zegt, die mij uit zo'n grote nood en dood verlost heeft, en verlost, en verlossen zal. Verleden, heden en toekomst. En ook dat derde. Hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. In deze volgorde, dominee. Jazeker. Zo hebben de opstellers van onze catechismus dat bedoeld. En dat is bijbels. Gods woord leert ons dat overduidelijk. Ik denk aan Psalm 50, waar staat en roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ellende. En ik zal u eruit helpen. Verlossing. En gij zult mij eren. Dankbaarheid. Psalm 130, wat we samen gezongen hebben. Indien gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? Ellende. Maar bij u is vergeving, verlossing. Opdat gij gevreesd wordt, dankbaarheid. Denk aan de Romeinenbrief, de opstelling van de Romeinenbrief. Romeinen 1 tot en met 3, ellende. Romeinen 4 tot en met 12, verlossing. En Romeinen 13 tot het einde, dankbaarheid. De Heer Jezus die zegt dat die ziek zijn. Die hebben de medicijnmeester van nodig. Niet die gezond zijn. Dat is bijbels. Het is al een misteken wanneer je dat ter discussie gaat stellen. Dan moet je je afvragen, uit welk beginsel komt dat op als ik dat ter discussie ga stellen, geliefden. Want zo leert de Heere dat zijn kerk, op grond van Gods woord en onze belijdenis. Daarom zegt de Heidelberger ook hier ten eerste. Omdat hij plaats gaat maken voor die verlossing. En van daaruit ook voor die dankbaarheid. En dat leven dat vloeit nou voort uit de drie enige God, uit die trekkende liefde des vaders, die verlossende liefde des zoons en die toepassende liefde des heiligen geestes. Vanuit die eeuwige verkiezende liefde gaat God die geestelijk dode zondaar levend maken. En krijgt hij een levende kennis aan deze drie stukken. En dan moet u niet denken dat wanneer hij wederom geboren wordt, dat hij dan drie stationnetjes gaat passeren. O nee, geliefden, gelijk in het uur van de wedergeboorte beginnen deze drie stukken alle drie tegelijk te leven. Niet natuurlijk al in die heldere kennis, zoals een geoefend kind dat allemaal wanneer hij met terugleidend licht gaat vertellen wat God aan zijn ziel gedaan heeft, op een rijtje kan zetten. Maar net zoals bij een baby, die begint te schreeuwen naar de moedermelk, zo begint eigenlijk ook de ziel vanuit de nood te schreeuwen tot God om verlossing. En breekt hij daadwerkelijk met de dienst der zonde en zegt hij in al zijn doen en laten de dienst van de duivel op. En daar heeft hij geen erg in, geliefden, wanneer dat gebeurt. Maar dat gaat als vanzelf, omdat dat leven der genade in die ziel zich openbaart. En dan begint die oefenschool in die drie stukken, geliefden. Want dan gaat hij dat bevindelijk echt ervaren welke gevoelswaarde er in dat woordje groot ligt. Groot. Hoe groot mijn zonden zijn. Dan kan hij over de minste gedachte, kan hij toch zo over inzitten. Dan kan hij over het kleinste strootje niet heen lopen, want dat vindt hij wel zo erg. Dat hij nog zo denkt en dat hij dat zei. Waar de wereld zijn schouder over ophaalt en de godsdienst dat overdreven vindt. Daar is een kind van God zomaar overstuur van. En dan, ach, dan kan hij niet anders zeggen dat hij 1000 hellen verdiend heeft. En daarom voegt de onderwijzer daar ook ellende aan vast. Want die vloeit uit die zonde voort. Wat heb ik mezelf toch waardig gemaakt, Heere, tegenover zoveel goedheid die gij aan mij bewezen hebt. Zoveel langmoedigheid. Daar is hij dan helemaal bij en daar is hij constant mee bezig, geliefden. En dan kan hij niet anders dan buigen voor het oordeel van God. En dan billigt hij dat oordeel van God. En dan moet hij eens zeggen, o God, naar recht dan moet u mij naar de hel sturen. Ik heb niets verdiend. Dan is hij o zo teer. Dan wordt alles een wonder. Dan is het een wonder als hij 's ochtends opstaat en zijn ogen open doet. Dan is het een wonder dat hij een boterham mag eten en dat hij naar zijn werk kan gaan. Dan is hij o zo teer. Dan is het een wonder als iemand als moeder het huisgezin een beetje kan runnen. Dan zeg je dat de Heere me nog laat in dat liefelijke heden der genade. Dan is het een wonder voor hem dat hij dat plekje mag innemen in Gods huis. Oh, dan verlangt hij zo naar Gods huis. Dan gaat hij liever 3 of 4 keer per week naar de kerk. En dan zit hij met ingespannen krachten te luisteren naar het woord van God. Dan is het hem een wonder dat hij de knieën nog mag buigen. Heere, ik, die grootste der zondaren, die ellendeling, mag ik nog een plaatsje innemen in uw huis? En dan haakt hij ondertussen naar die verlossing. Dat wordt een levensvraag voor hem. Daarom wordt het ook vragenderwijs hier gesteld hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Maar ook hoe ik van zulke zonde en ellende verlost word. Hoe moet dat toch, Heer? Hoe moet dat toch? Dat weet hij dan niet, dat ziet hij dan niet. Al is hij nog zo'n goede catechizant en al is hij nog zoveel catechismes spreken gehoord. Maar als dat praktijk wordt, dan ga je naast de stokbewaarder staan die het uitriep. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan gaat hij daarnaast staan. Dan wil hij dat antwoord weten. En hij doet er alles aan, hoor. En je ziet dikwijls dat hij de dwaalweg inslaat door te proberen aan de wet te voldoen en de wet te gehoorzamen. Want hij wil gehoorzaam zijn, hij wil God vrezen, hij wil alles doen wat God van hem vraagt. En hij doet dat de deur uit en hij stopt met die vrienden. En hij gaat nauwgezette genademiddelen waarnemen. En hij vindt dat hij niet genoeg bidt, hij vindt dat hij niet genoeg leest. Maar dat wordt allemaal afgebroken. Want hij vindt de weg der zaligheid er niet in. En wat wordt hem dan de bediening van het woord toch ontzettend belangrijk. Wat krijgt hij dan oog voor Gods knechten? Dan voelt hij zich verbonden aan Gods knechten en aan Gods volk. Oh, dan gelooft hij dat er, als er één volk zalig wordt, dan is dat Gods volk. En dan wil hij graag in aanraking komen met dat volk van God. En dan wil hij luisteren naar hun antwoorden. Want hij heeft een vraag. Wat moet ik dan doen om zalig te worden? En dan zeggen Gods kinderen, volhard in het gebed, roep tot God, tot Christus, om zijn genade. Daar moet je zijn. Verstaat hij dat niet, maar dan gaat hij doen. Nee, daar hoeft hij niet toe aangespoord te worden, geliefde, want dat gaat vanzelf. Wanneer een kind van God tegen hem zegt, volhard in het gebed, roep om die genade. Want dat doet hij, hij doet niet anders. Gods kinderen kunnen soms heimwee denken aan die eerste tijd. Als ze zelf een dorre periode in hun leven hebben. Dat ze stramme knieën hebben. Dat ze zelf soms zo lui zijn. Zo gemakzuchtig en aangespoord moeten worden tot gebed. En als ze denken aan hun eerste tijd. Dat ze geen plekje vrij konden laten. Of ze moesten daar even bedelen. Even zomaar achter de strijkplank. Even zomaar in de schuur. Oh, zomaar achter je werk. Zomaar in de kantine. O God. Bewaar me toch voor de zonde. O God, bekeer me toch. O God, wees mijn zondaar toch genadig. Want ze voelen, ze moeten van een ander worden. Want dat is juist het tegenstrijdige. Wanneer de ziel levend gemaakt wordt, dan wordt de zonde ook levendig gemaakt. En dan vind je dat ook niet overdreven taal wanneer een kind van God zegt, ik ben toch wel zo'n groot varken. Dat is Bijbelse taal hoor. Asaf zegt, ik was een groot beest bij God. Ik was niet opzij te krijgen. Betekent dat? Kijk, de vrome godsdienst, die vindt dat overdreven. Die zegt, jongen. Maar de levend gemaakte ziel die een rechte ontdekking heeft, die zegt, het is echt zo. Ik moet eens anderen worden, maar hoe word ik nou eens anderen? Dat kan alleen maar op een wettige wijze. Dat werkt de catechismus natuurlijk uit in de eerste zondagen. Maar die wettige wijze, die wordt uitgewerkt in de weg van het recht gods. Dat het betaald moet worden, wil ik eens anderen worden. God, die kan niet zomaar mij voor zijn goddelijke rekening nemen. Er moet wel eerst betaald zijn. God, die werkt niet over de schuld heen. En daar werkt de Heilige Geest in de rechte zaligmakende ontdekking naartoe. Zodat een Christus dierbaar gepast en noodzakelijk gaat worden. En als hij dat gaat verstaan door de verlichtende werking van de Heilige Geest, dan zegt hij, ja, zo moet ik zalig worden op grond van recht en gerechtigheid. Want er gaat onderwijs aan vooraf, voordat die ziel dat beleeft, gemeent. Je kunt het vergelijken met een operatie. Een dokter die zegt, hier, u moet dit foldertje maar eens doorlezen, want dat ondergaat u. Maar wanneer dit ondergaat, dan is het bevinding en zo is het ook met deze dingen, geliefd. Want hij verstaat het wel door de verlichte werking van de Heilige Geest dat dat noodzakelijk is. Hij moet eens anderen worden op rechtsgronden. Maar als hij het ondergaat, geliefden, dan is dat voor hem het dodelijkst tijdsgewricht. Maar juist in dat dodelijkst tijdsgewricht, dan mag je het ervaren dat de Heer zijn tranen heeft gedroogd. En de blijdschap van dat evangelie heeft doen ervaren. Dat er nou niet alleen voor anderen, maar ook voor hem verlossing is. En telkens weer verlossing is. Want dat is een doorgaand werk. Want dan hoor ik een geoefend kind van God in Romeinen 7 zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ja, maar Paulus, je bent toch verlost? Nee, man. Ik moet dagelijks verlost worden. Steeds dieper. Steeds meer. Meer en meer van mezelf. Maar ik dank God in Jezus Christus. Dan heb je ook dat stuk der dankbaarheid. Dat wordt ook verdiept. Hoe zal ik God naar waarde ooit genoeg kunnen dank. Ja, kind van God in ons midden. Er staat nog een open schuld. En dat bedoel ik nou niet in dit geval de schuld die betaald is door de borg en middelaar hoor. Maar een andere schuld, dat is een liefdeschuld. Die u hier aan deze zijde van het graf nooit zult vereffenen. Maar daar hebt u de eeuwigheid voor nodig. Om tot in alle eeuwigheden te mogen beleiden. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. O, zou je er ook deel aan willen krijgen? Aan deze drie stukken. Aan die enige troost. bedelt dan, Heere. Hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Amen. Dat wij door genade een leerling mogen zijn of worden van die grote leermeester uit dit troostboek. In die drie stukken. Want het is alle drie troostrijk onderwijs. Ook het stuk der ellende is uiteindelijk bedoeld tot onze troost. Om uitgedreven te worden naar die enige troostbron. Door die enige trooster, de Heilige Geest. Om u eeuwig groot te mogen maken. Voor deze onuitsprekelijke troost. Om Jezus wil. Amen. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Tweede vers van 147. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.